Hoi, ik ben Bobby.
En ik ben Daniella.
En welkom bij de Recovery Club.
Hallo allemaal, welkom bij aflevering 2 van de Recovery Club. En ja, ik ben heel enthousiast over het onderwerp vandaag.
Ja, zeker. Ja? Echt... Eigenlijk een beetje een last minute idee nog, wat ons te binnen schoot. Maar ik heb er heel veel zin in.
Ja, ik ook. Hoe was jouw week trouwens?
Ja, wel goed eigenlijk. Ik heb gewoon een fijne week gehad. En ik had gisteren een silent disco, dus dat was erg leuk. En mijn broertje en mijn zusje ook. Dat is altijd gezellig.
Oh, lekker. Heb je geen kater?
Nee, zeker niet. Ik drink niet. Dus...
Hè?
Ja.
Hoe weet ik dat niet van jou?
Weet ik niet.
Is dat vanwege welke reden eigenlijk?
Ja, die heb ik nooit getrokken, dus okay. Ben ook nooit... Ik heb wel eens een keer wat gedronken, maar het trekt me totaal niet. Dus dan denk ik, ja, waarom zou ik?
Oh ja, een hele goede reden. Ja, ik voel me vandaag katerig, maar ik heb helemaal geen kater, maar ik ben gewoon heel moe. Het al ongeveer elke week, dus sorry dat ik elke keer met hetzelfde nieuwsfeitje kom. Maar in mijn week was ook wel lekker. En in principe in de zin van, ik heb veel meer sociale dingetjes gedaan... Maar het is voor mij nog steeds wel een soort van balancing act, zo na corona. Dat alles weer open is, dat ik weer heel veel invites krijg voor dingen.
Niet meer gewend, hè?
Oh, ik ben zo snel overprikkeld. Ik merk gewoon dat ik niet zoveel meer aan kan. Ik ben net terug uit Frankrijk en ik was daar ook heel, ja, heel sociaal. En ik merk echt dat ik echt moet gaan opladen, meer opladen, gewoon door alleen te zijn.
Ja.
Dus, maar goed. En ik heb nog een date gehad, maar goed, daar ga ik niet onder vervelen.
Wat leuk.
Ja, joh. Ik ga er niemand mee vervelen, maar dat dus. Maar het was een goede week voor ons beiden, denk ik. En we gaan het vandaag hebben over, drumroll please, vind de hulp die bij jou past. En we wilden dit eigenlijk last minute, ja, hebben dit dus, dit onderwerp, nou niet bedacht, maar kwam in één keer in mei op. Omdat ik zoiets had van, ja... We hebben dit ook in aflevering 1 al verteld, dat wij herstel hebben gedaan op onze eigen manier. En ja, als je wat, misschien wat jonger bent, kom je al heel snel in de GGZ terecht. En dat kan heel goed voor sommige mensen uitpakken, minder goed voor anderen. Wij hebben het gedaan op onze manier. We zullen nog even kort aankaarten hoe we dat precies hebben gedaan en wat onze reden daarvoor is geweest, denk ik wel.
Ja.
En ja, we kunnen daar mensen tips in geven hoe dat te doen. En ik zou zeggen, Bobby, hoe heb jij herstel in je uppie doen ervaren eigenlijk?
Ja, heel zwaar eigenlijk. Maar tegelijkertijd ook heel bevrijdend en heel, heel fijn. Omdat er eigenlijk ook in mijn behandeling wel een behoorlijke aandacht was voor het stuk aankomen tot een bepaald gewicht. En het ging allemaal over het gewicht en... niet afvallen en x aantal gram per week aankomen en stabiel blijven. En ja, dat was allemaal met hele goede intenties, maar dat ging er uiteindelijk bij mij wel, daardoor kwam ik er niet echt in. En daardoor bleef ik bovendien heel erg in het restrictieve hangen, omdat ik misschien weliswaar had gezegd, oké, ik ga aankomen, maar dan was het wel, ik ga precies aankomen wat ik minimaal moet aankomen per week. Ik ga niet extra eten, dus ik bleef heel erg in dat restrictieve en toen ben ik dat dus uiteindelijk zelf gaan doen. En toen kon ik daar ook meer van loskomen, omdat de oordelen waarvan ik dacht dat iedereen die over mij zou hebben en ook mijn behandelteam, daar maakte ik me niet meer druk over, want ik vertelde ze er niet meer over. Dus zij hadden geen oordeel meer. En dat vond ik heel bevrijdend en dat heeft me heel veel geholpen uiteindelijk in herstel.
Hmm, ja. Ja, en had jij het idee dat als jij... een zorg had aangenomen die bijvoorbeeld jou door de strot geduwd werd, om het maar zo platweg te zeggen, dat het heel anders was uitgepakt? Of anders had uitgepakt?
Als ik nooit zelf was gaan herstellen?
Ja, dus...
Ik denk het wel. Ja. Ik denk dat ik dan nooit zo ver was gekomen. Ja. Tenzij ik een plek had gevonden of behandelaar die eigenlijk een beetje de visie van extreme hunger en Tabitha Farrar ook aanhingen, dan was het misschien gelukt. Mm-hmm. Maar zolang mijn behandelteam daar niet in meeging eigenlijk, en van oké, misschien moet je meer eten dan een basis-eetles of een aankom-eetles en misschien moet je gaan luisteren naar je gevoel, ging ik dat ook niet doen. Want ik was zo bang voor hun oordelen. Dus ja, als ik daar alleen maar aan vast was blijven houden, denk ik niet dat ik het had gedaan.
Nee.
En dat is uiteindelijk wel wat me het verst heeft gebracht in herstel. Is toch gewoon het eten. Ja. Al het eten. Wat ik nodig had en waar ik zin in had.
Mm-hmm. Ja. Ja, dat heb ik zelf dus ook zo ervaren. Ik heb het al een beetje aangekaart in aflevering 1. Maar ja, ik heb zelf heel veel kliniekopnames gehad. En achteraf gezien was het heel, nou ja, niet zonde van mijn tijd. Maar ergens ook weer wel. Omdat, ja, het ging eigenlijk alleen maar om het aankomen. En als ik elke week netjes aankwam, dan was er niks aan het handje. Terwijl heel vaak als ik dan terugblikte op mijn... Is dat een woord? Terugblikte? Terugblikte op mijn week. Dacht ik, jezus, ik heb echt een shitweek gehad. Hoe kan het in hemelsnaam zo zijn dat ik ben aangekomen? Maar goed, ja, nogmaals. Mijn lijf besloot dat te doen en so be it. Maar ging het goed? Nee, absoluut niet. En ik deed het ook weer op een manier die op dat moment heel veilig was voor mijn eetstoornis. En dus eigenlijk helemaal niet goed was voor mijn herstel. Dus toen ik uiteindelijk het allemaal zelf heb gedaan. En Bobby en ik hebben het hier net over gehad. Ook weer even off-air, wat onze inspiratie was. Nou ja, ik had destijds echt niets of niemand die een boegbeeld voor mij was. Dus ik heb echt letterlijk op mijn eigen, achteraf gezien vind ik dat, al mag ik het zelfs over mezelf zeggen, best wel knap. Want ik ben helemaal op mijn eigen oerinstinct gaan varen, om het maar zo te zeggen. Dus alles wat mijn lichaam aangaf, daar gaf ik gehoor aan. Nou was dat ook zo omdat de pijn vanwege de Lyme zo intens was dat ik geen keuze had voor mijn gevoel. Dus ik had echt zoiets van, oh, ik moet nu eten en ik moet nu alles eten wat ik wil. En daar luisterde ik dus ook naar. Maar ik had geen Instagram destijds. Ik was dus niet sociaal actief op sociale kanalen, of hoe noemen we dat, sociale media. En ja, ook geen boeken gelezen. Achteraf, daarna pas na dat jaar, kwam ik achter de visie van Tabitha. Maar destijds vond ik het heel fijn dat ik niemand had om me mee te vergelijken. Dus dat is natuurlijk ook de valkuil van sociale media.
Zeker.
Toen had je ook nog geen TikTok en al dat soort dingen. Nu heb je ook nog eens een keer TikTok erbij. En weet ik veel wat nog meer. Maar hoe heb jij dat ervaren? Want jij hebt wel geloof ik in die community gezeten.
Ja, ik heb niet echt in de... Ik zat niet in de eetstoornis community op sociale media. Ja, kort op Tumblr. Maar... niet op Instagram en daardoor ook niet op, ja, om het maar even zo te zeggen, de quasi-recovery Instagram community. Dus ik kreeg wel pas een Instagram account en ik ging me ook meer met die, ik ging ook meer van dat soort accounts volgen toen ik daadwerkelijk wel echt in herstel ging en er echt vol voor ging. En toen zocht ik dus ook wel mijn kanalen zo uit dat ik alleen maar de mensen volgde die daadwerkelijk in herstel waren en die een voorbeeld voor mij konden zijn. Dus dat was dan, dat heeft me wel heel erg geholpen. Het kon ook heel fijn zijn om als ik me na het eten of zo niet zo goed voelde, dan ging ik even op Instagram en dan specifiek naar die recovery accounts. En dan werd ik een beetje gesterkt in het idee van oké, wat je doet is gewoon goed en dit is prima. Maar tegelijkertijd inderdaad wat je zegt, er is ook wel een hele grote vergelijkingskant. Die minder mooi is. En ook al zocht ik ze niet actief op, zeker niet. Zeker nu op TikTok, maar ook op Instagram in je, hoe heet dat, in je discovery, zeg maar. Je komt ze wel tegen. En dat vond ik soms wel lastig, dat je toch wel een beetje gebombardeerd wordt, ook met foto's van mensen op een lager gewicht. En hoezeer ik ook wilde dat het me niet zou beïnvloeden, dat deed het ergens toch. Niet in mijn gedrag, maar zeker wel gevoelsmatig. Voelde me er dan wel toch redelijk slecht door. En het zit natuurlijk ook in de natuur van een eetstoornis. Ja. Dat is ontzettend competitief.
Ja,
ja, dat komt op Instagram ook wel heel erg naar voren.
Mm-hmm. Ja. Ja, dat hoor ik heel vaak van ook wel van cliënten. Dat ze heel erg de neiging hebben om een soort van competitie aan te gaan met mensen die ze niet eens kennen persoonlijk.
Ja.
Dus is het zo van, ja, maar ja, zij zegt dat ze al in is gegaan. Maar ik vind dat helemaal niet. Want ze post dit en ze post dat. En dan zeg ik ook altijd, ja, maar je weet niet de hoed van de rand. Je weet niet wat er behind the scenes aan het gebeuren is. En ja, wat de ene als al in bestempelt. En laten we heel eerlijk zijn, al in... Ja, de echte oorsprong van die term... Ik dacht namelijk dat het Stephanie Buttermore was. Maar schijnbaar is dat dus iemand anders.
Klopt.
Weet jij wie dat is?
Ik weet haar naam niet, maar volgens mij komt het wel van iemand van wie Stephanie Buttermore dan heel veel inspiratie heeft opgedaan. Maar die heeft het specifiek een, dat is een arts voor dat je niet meer mensen geweert. Amenorrhea of zo.
Oh, ja, ja.
Die heeft het daarvoor ontwikkeld.
Oké.
Volgens mij is dat de oorsprong van de term.
Ja.
Maar heel erg populair geworden inderdaad door Stephanie Buttermore.
Ja. Ja, want toen ik ging herstellen, toen was het eigenlijk in feite gewoon eten zonder restricties.
Ja.
En dat zie ik nog steeds. Heel veel mensen vragen aan mij, ja, maar wat zie jij als all in? Nou ja, ik zie dat gewoon eten zonder restricties. En wat dat betekent is per persoon verschillen. Want mijn lijf heeft weer andere behoeftes dan een ander lijf. Dus daarom kan je een all-in journey ook niet vergelijken. Weet je wel, de ene heeft gewoon meer nodig dan de andere persoon. Maar uiteindelijk in een nutshell gaat het erom dat je eet zonder restricties.
Precies.
En ik denk dat ik het heel fijn vind dat ik destijds niet, omdat ik dus heel veel at. En als iemand anders had gepretendeerd dat ze ook, zeg maar, zonder restricties aan het eten waren. En ik zou dat dan op Instagram zien en denk ik, ja, hallo, dit is het niet.
Ja.
En ik had nog een actieve eetstoornis. Kijk, nu kan ik het relativeren en zien voor wat het is. Maar destijds had ik gewoon nog steeds een eetstoornisbril op. Dus ik weet niet of ik het... Ja, ik weet niet. Ik had dat denk ik echt wel een stuk moeilijker gevonden. Het is natuurlijk tweeledig, hè. Je hebt aan de ene kant een hele grote community die elkaar heel erg helpt. Mm-hmm. Inderdaad van, ja, ik ben niet alleen. Maar anderzijds is het ook een enorme wedstrijd van wie inderdaad het ziekste is, wie dit. Het is ook een hele ziekelijke kant hangt eraan vast.
Klopt, klopt. En ook op de all-in recovery dingen. En dat is niet zozeer omdat mensen die misschien zo'n account hebben, daadwerkelijk om mensen te helpen, daarin meegaan. Maar wel omdat je eigen hoofd er nog steeds mee doet wat het ermee wil doen. Je kunt je uiteindelijk met alles gaan vergelijken. Ook als iemand helemaal niet de intentie heeft dat het als vergelijkingsmateriaal wordt gebruikt.
Ja.
En dat zit er inderdaad zeker wel aan. Want ik zeg inderdaad, het heeft me wel geholpen. Maar natuurlijk zijn er ook momenten geweest dat ik zag dat iemand anders iets at. En dat ik dacht, oh, maar die eet veel minder chips als ze gewoon chips uit de zak eten. Ja. En dat stond mijn eetstoornis, sprak dat natuurlijk heel erg aan. En dat onthield ik. Het feit dat er dan iemand anders was die liet zien dat ze een zak chips at die 2 keer zo groot was. Omdat ze al in was. Ja, dat vergat ik dan gewoon voor het gemak maar even, zeg maar. Dus ja, die vergelijkingskant, ik denk ook, hoezeer je ook wil dat die er niet is, die gaat er altijd zijn.
Ja.
En die is heel lastig. Mm-hmm. En tegelijkertijd kan het dus voor mij in ieder geval ook wel heel veel goeds betekenen. Ja. Het is ook wel lastig om je erin te navigeren, denk ik.
Ja. Nou ja, en ook omdat nu... Ja, ik weet niet hoe lang het al bestaat. Want ik heb dus echt een hiatus gehad op Instagram. Ik denk wel van 1,5 à 2 jaar. Toen ik in herstel zat. Toen kon ik ook gewoon qua pijn niet op sociale... Ik zeg ook sociale media. Social media zitten. Maar wat ik... Dus je ziet dan een hele erge verandering gaande. In de zin van dat mensen nu heel erg... Nou, dat kennen we allemaal natuurlijk. Van zonder filter, met filter. Hè? Het verschil laten zien. Ook geposeerd, niet geposeerd. En before en after, al dat soort dingen. Dat had je destijds, volgens mij had je dat helemaal niet. En dus er wordt wel weer heel erg nadruk gelegd op lijven.
Klopt.
En ik merk dat ik daar een beetje... Dat ik dat af en toe een beetje aanstootgevend vind. Dat ik denk, ja, oké, je laat je... En ik heb me er zelf ook op betrapt dat ik dat heb gedaan een paar jaar geleden. Misschien weet je wel van, oh jongens, kijk, ik ben ook blote. Het hoort er allemaal bij. Dat doen we allemaal, ook om het te normaliseren. Dat is hartstikke goed. Maar er zit ook een hele dunne grens. Omdat je toch... Kijk, het is heel belangrijk dat we naar een ander lijf kunnen kijken. En gewoon, dat lijf wordt bij die persoon.
Mm-hmm.
Maar ook weer, het gaat wel weer heel erg om, kijk, dit is mijn lijf.
Ja.
Dit is wat het doet. En toch schiet je dan gelijk weer in die vergelijking.
Klopt.
En dat is ook heel menselijk, dat doen we allemaal. Maar dat maakt het ook wel een hele grote valkuil.
Zeker, ja, die nadruk blijft er inderdaad gewoon daardoor wel op liggen ook. Ook al willen mensen dat niet en wil je gewoon van laten zien, ja, dit is gewoon oké, maar... Dat is uiteindelijk niet wat er enkel mee gebeurt. Misschien stuurt het die boodschap ook de wereld wel in. Maar tegelijkertijd geef je ook, is het ook gewoon materiaal om te vergelijken. En dat zal een eetstoornis eigenlijk altijd doen.
Klopt. Ja.
En inderdaad, wat je zegt, eigenlijk gewoon mensen doen dat.
Ja.
Natuurlijk.
En dat vind ik dan wel weer heel leuk aan Tabitha Farrar. En mochten jullie denken, goh, wie is dat nou? Dan moet je nu echt wel gaan googlen als een malle. Want we gaan het heel vaak over haar hebben. Zij is echt iemand die natuurlijk totaal niet, grappig genoeg, in de recovery community bezig is.
Nee.
Haar Instagram bestaat alleen maar uit hondjes en paarden, want ze woont op een boerderij. En ze zit elke dag met haar voeten in de klei. Dat ruikt ook nog eens een keer. Maar het gaat bij haar helemaal niet om... Oh, deze persoon is fantastisch of dit interview. En dus zij is alleen maar dingen op YouTube aan het zetten. En dan drukt ze op enter. En dat is het ongeveer. En dat is wel, denk ik, iets heel moois. Dat je niet als je de hele dag in die community zit... Ik denk ook wel dat het een beetje toxisch kan werken.
Oh, zeker, zeker.
Ja.
Ja. En ook omdat je kan wel willen dat je niet de minder helpende accounts tegenkomt. Maar in mijn eigen ervaring was, als ik het wel tegenkwam, dan dacht ik eerst van zo, oh, ik ga het niet volgen en ik ga niet kijken. Maar als je ze op een gegeven moment gaat volgen, dan ga je toch wel weer steeds terugkijken. Of als je ze voorbij ziet komen, dan ga je toch steeds kijken van, oh ja, hoe gaat het nu met die persoon? En dan wilde ik dat niet, maar ik deed het wel, zeg maar. En ja, dan was de Instagram ineens helemaal niet meer enkel een helpende plek. Want ik zag ook gewoon mensen die alleen maar zieker werden. Mm-hmm. En daar blijf ik toch ook naar kijken. Want dat vond mijn eetstoornis natuurlijk heel interessant.
Ja.
Dus ja.
Maar dit is zo grappig. Dit is waarom trigger warnings niet werken, hè?
Oh, totaal niet. Als je een trigger warning zat, dan dacht ik alleen maar, nou, eens even zien.
Ja, dubbelklik. Ja, bekijk deze foto met weet ik wat er allemaal bij staat. Ja, een blurry foto. Maar ik word niet meer getriggerd. Maar ik kan me niet heugen dat ik niet op een foto heb geklikt waarin er trigger warnings zat. Ik heb altijd gekeken.
Klopt.
Dus je kan het er heel gewoon met dikke letters bij zetten. En ik moet ook wel zeggen, achteraf heb ik daar ook zelf wel, nou, spijt van is misschien een groot woord, maar ik ben ooit een keer geïnterviewd door een journalist uit Engeland. En dat heet me uiteindelijk was wel een springplank voor mijn coachingbedrijf. En toen ben ik in de Daily Mail terechtgekomen met mijn hele verhaal. Maar de foto's die ze hebben gebruikt, die hebben ze gewoon van mijn Instagram afgehaald. Of die mensen zegt dat goed? Volgens mij een paar. Maar toen heb ik ze uiteindelijk weer verwijderd. Omdat ik zoiets had van, nee, dit kan helemaal niet. En je leert ervan, weet je, along the way. Ik doe dit nu achter. Iedereen, ik zit ook al een lange tijd op Instagram. En ik heb toen ook gezegd, ik wil absoluut niet dat jullie gewichten bijzetten, calorieën en al dat soort dingen. Toch hebben ze dat gedaan.
Oh ja. Ja,
en ik bedoel, ik refereer bijna nooit meer naar dat artikel. Maar mijn hele levensverhaal staat er wel in. Dus het is altijd wel een informatiebron soms voor mensen. Maar... Dan denk ik, ja, sorry, maar seks sells en dit sells ook. Ja, dat is vreselijk.
Ja, dat is echt waar.
Dus echt, maar het is afschuwelijk als je erover nadenkt.
Ja, het is gewoon, hoe zeg je dat? Ja, niet leedvermaak, maar ja, gewoon...
De glamorizing.
Ja.
Eigenlijk ook, en dat is ook het inderdaad met het hele thinspiration en pro anasite. Ik bedoel, het is er ook... Ja, dat is dus echt de donkere kant.
Zeker, zeker.
Van een eetstoornis. En ik denk, ik heb mezelf er altijd in afgevraagd. Van wat voor mensen zitten erop? En zijn dat ook gewoon mensen die ik ooit heb gekend in de kliniek en al dat soort dingen?
Ik heb erop gezeten op pro-anasite.
Echt?
Heel veel, ja.
Meen je niet?
Ja.
Wauw.
Ik zat echt heel veel op pro-anasite.
Wauw.
Echt heel bizar, vind ik dat ook altijd om te denken.
Jeetje.
Ik had ook echt wel vriendinnen van daar en zo.
Nee, echt, nee.
Ja, ook als ik dan niet terugdenk aan de dingen die wij deden en tegen elkaar zeiden, dan denk ik, nou...
In welk stadium van jouw ziekte was dat?
Ik was, denk ik, tussen de 12 en de 15 of zo.
Jeetje.
Ik was 16.
Wauw.
En daarna ook nog wel zo sporadisch erop gezeten. Maar niet vaak meer, maar ja, het is echt bizar.
Mm.
Maar dan ben je ook gewoon, dat is... Ik weet niet. Ik kan ook nauwelijks meer begrijpen dat ik dat toen heb gedaan.
Ja.
Want het is gewoon zo raar om te bedenken, maar... Ja, in mijn hoofd was dat prima of zo. Of had ik dat nodig?
Wow.
Het was heel fucked up eigenlijk gewoon, om het zo te zeggen.
Maar zo zie je maar weer hoe heftig een eetstoornis is. Hè?
Ja, want het ligt helemaal niet in mijn natuur, denk ik, om zoiets te doen.
Nee.
Ook, ik werd ook gewoon, ik nam veel meer risico's. Ik ging bijvoorbeeld wel met veel andere vriendinnen afspreken, maar en dat zou ik nooit hebben gedaan. Ik ging niet met strangers van internet afspreken, maar... Een andere vriendin, dat komt lekker wel. Ja, dat is bizar.
Wow.
Echt bizar.
Ja. Nee, dat heb ik nooit gedaan. Maar ik heb wel één keer... Oh, dat was zo heftig. Eigenlijk vrij recent. Ik denk dat het een half jaar geleden was. Ik had een post geschreven op Instagram over binges tijdens recovery. En het was wel een controversiële tekst in de, zeg maar, de caption. Nee, de caption niet, maar zeg maar de foto. Nee, yeah. Het was geen controversiële foto, het was gewoon een plaatje.
Ja, nee, maar je had die tekst gewoon op in zo'n vierkantje op het.
Precies. Maar het grappige was, ik had zelf die tekst helemaal niet verzonnen. Ik was geïnspireerd door iemand. Ik kan me even niet meer herinneren wie het was. Ik had diegene ook credits gegeven. Dus ik was niet eens de founder van die post. Maar wel, het gaf mij zo'n idee om daar iets over te schrijven. Omdat ik het zelf ook had meegemaakt. Het ging eigenlijk letterlijk over, waar we het ook in de eerste aflevering over hebben gehad. Dat binges / feast heel normaal zijn als je in herstel bent. Ja. En van een restrictieve eetstoornis. En dat is helemaal uit zijn context getrokken. En op een pro-Anna-site terechtgekomen. Nou, ik ben letterlijk, ik heb 20 keer per dag te horen gekregen dat ik mezelf een kant moest maken.
Oh my God.
Het was echt heel heftig.
Ja.
En ik had geen idee waar dat door kwam. Hè? Je moet je voorstellen, ik denk, hè, hoe kan dat nou? Ik kreeg haat van allemaal mensen die wel in hun bio hadden staan, of in hun bio, van de goal weight en dan heel laag maken. Dat ik denk, oh my God, hè? Ik snapte er echt helemaal geen hol van.
Nee.
En toen had gelukkig een Nederlands meisje, die stuurde mij een DM. En die zei van, ja, ik heb jouw bericht op een pro-Anna-site voorbij zien komen. Het gestoord, deze persoon, die moet zichzelf een kant maken, dit en dat.
Oh my God.
Ja, dat was echt heel heftig. En dus ik was haar zo dankbaar. Weet je, toen kwam ik erachter wat de oorsprong was. Dus zelfs toen ik hem had gedelete, heb ik nog denk ik wel iets van 2 weken lang haat over me heen gekregen. Wow. Maar toen kwam ik er ook wel weer achter dat ik dacht, wow, ja, deze kant heb je dus ook, hè?
Ja, dus absoluut.
Echt intens.
En was dat een Nederlandse pro-Anna site, weet je dat?
Nee.
Oké. Ik wil zeggen, daar zit nog wel, denk ik, nog wel een verschil tussen. Dat die Nederlandse soort van wat vriendelijker zijn. Mm-hmm. Ik heb ook wel op internationale forums gezeten, inderdaad. En daar is het echt wel bizar.
Ja.
Gewoon ook echt name and shame gewoon. Het is echt niet oké.
Okay. Ja.
Ja, het is echt wel heel...
ja, dat hebben ze bij mij dus ook proberen te doen. En,
ja, precies.
Want deze persoon moet zijn account cancelen. En hoe kan iemand zo coachen? Nou, het was echt best wel... Het raakt je toch. Omdat ik wist van, jeetje, ik heb gewoon gelijk. En misschien was inderdaad de tekst heel intens. Maar goed, anyway, ik heb hem daarna anders verwoord. En toen werd hij wel heel goed opgepikt. Maar ja, ik vond het echt, heel verschrikkelijk. Omdat we hebben meegemaakt. Maar... ja, toen dacht ik ook, jeetje, dit is zo'n, eigenlijk kan een hele toxic community worden. Maar ja, het gaat beide kanten op. Kijk, ik doe met, ik doe cursussen zelf. I run courses, wilde ik zeggen. Ik kan het echt niet in het Nederlands vertellen. Maar weet je, ik bied ook heel veel hulp aan mensen. Maar ja, dus dan kom je uiteraard op dat platform al terecht. Maar aan de ene kant, als je dezelfde hashtag bij wijze van spreken volgt, kan je ook weer een heel ander account komen. Wat er
zeker,
is.
Ja.
Ja.
Dat vond ik ook wel altijd met, gewoon volgens mij in de sort of recovery of zo. Dat het dus een tijdje ook gebruikt door pro-Anna-accounts. En dat was toen ik denk dat ik ongeveer een half jaar echt in herstel zat of zo. Dat was zo hinderlijk. Mm. Dat ik dacht, ja, als ik daarop klik, dan ben ik nou juist net niet. Mm. Al dit soort foto's en tinspiration en what I eat in a day to lose 100 kilo per dag, weet je wel. Maar dat werd toen daar ook voor gebruikt. Nee, dat was echt heel, heel hinderlijk.
Ja, ja. Ja, en ik denk, circling back to, om het maar even weer in het Engels te zeggen, naar het onderwerp. Ik denk dat herstellen op jouw eigen manier een heel moeilijk punt is. In de zin van, er zijn vaak heel veel familieleden en vrienden en mensen om je heen die jou natuurlijk heel graag in een kliniek willen hebben. Omdat ze dan denken, dan is die persoon in ieder geval, in goede handen.
Ja.
Maar ja, dat is het hele ding. Op een gegeven moment na 100 jaar kliniekopnames of ziekenhuisopnames of verzin het maar, voel jij van ja, dit is het wel of dit is het niet.
Ja, en dat is inderdaad ook wel, dat moet je wel uiteindelijk voelen. Want de weerstand voor een kliniekopname, die kan natuurlijk komen vanuit echt... en dit helpt me niet, maar ook heel erg vanuit de eetstoornis. En je moet ook wel beseffen, denk ik, dat als jouw vrienden en familie je inderdaad willen laten opnemen, dat als je dat niet wil, dat is je goed recht natuurlijk. Sowieso mag niemand dat voor je bepalen in principe. Maar je moet dan wel je eigen verantwoordelijkheid gaan nemen. Als je hen echt wil laten zien van, ik ik kan dit zelf en ik wil herstellen, dan moet je dat uiteindelijk ook wel gaan doen. En dat mag zeker op jouw manier. En ik zou ook zeker zeggen van probeer dingen uit en kijk wat wel werkt en kijk wat niet werkt. Maar het begint wel met je eigen verantwoordelijkheid nemen.
Ja, ja. Nou, ik heb hier toevallig echt wel een paar ervaringen mee gehad met cliënten die volwassen waren, maar waarin de eigenlijke familieleden hun handen ervan aftrokken en zeiden, ja, je bent nu aan je eigen lot overgelaten. Maar toch heel erg zo van, oké, je gaat of een kliniek in, of we praten niet meer tegen je als je dat niet doet.
Ja.
Dus, en als ze dan kozen voor, ja, ik doe het toch niet, want het werkt niet. En ze kwamen dan bij mij en zei ik ook, ja, ik begrijp je, want ja, ik zeg altijd, the definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different result. En dat is vaak met klinieken zo. Het is altijd een soort, omgeving voor je een draaidoorpatiënt. Ja. Daar was ik er ook een van. En ja, als je dan reflecteert en denkt, ja, er gebeurt eigenlijk in feite niks mentaal. Er is geen neural rewiring vindt er plaats. Ja, dan kan ik beter een ander pad inslaan. En als ze dan bij mij komen, zeg ik ook, ja, het vind ik allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar dan moet je wel echt verandering gaan inzetten als je bij mij komt. Want ik wil het niet op mijn geweten hebben dat, ja, dat je bij mijn behandeling bent en dat er gewoon niks gebeurt. Nou, uiteindelijk komt het er heel simpelweg op neer. Jij hebt herstel in jouw handen. Iedereen kan jou gaan force-feeden en weet ik veel wat allemaal. Maar dat is niet duurzaam. Het is geen duurzame staat van zijn. Je gaat niet voor de rest van je leven iemand naast je hebben die zegt, nou kom, hè, eet je bordje leeg. Nee, op een gegeven moment moet je het echt gewoon zelf doen. Dus het is zo belangrijk om ook te zorgen dat je niet in een afhankelijkheidspositie terechtkomt. Ja. Van een ouder, een partner, wie dan ook. Je moet het echt zelf doen. En als je dat kan doen door middel van, nou ja, we komen straks ook op punten terecht die jou kunnen helpen in je herstel. Dus dingen als resources, oftewel bronnen, het boek van Tabitha, haar YouTube-video, haar video's, trouwens zijn er heel veel, haar blog, haar website, nou ja, onze accounts. Zo zijn er heel veel dingen die je kan gebruiken in jouw herstel als inspiratie. En ik denk dat in feite zou dat genoeg kunnen zijn, maar als je een goede therapeut vindt, een fijne, nou, eventueel diëtiste, maar een therapeut denk ik wel, dat is wel heel fijn om te hebben. Goede psycholoog, psychiater, therapeut, you name it. Met eventuele medicatie als je dat nodig hebt, is wel heel erg fijn.
Zeker, zeker. Het is ook denk ik belangrijk om, je moet uiteindelijk wel je eigen verantwoordelijkheid erin gaan nemen. Maar het is ook, dat betekent ook dat je zelf om hulp gaat vragen of gaat zorgen dat je hulp krijgt. En dat kan dus inderdaad ook door gewoon te zeggen, oké. Ik ga zorgen dat ik iedere week een afspraak heb met een therapeut. Dan hoef je niet iedere week de stap te zetten om naar de therapeut te gaan. Of te zeggen van, hé, luister, ik heb hulp nodig. Maar dan heb je wel voor jezelf gezorgd van, oké, ik heb een vangnet. Als het heel moeilijk wordt, dan is er iemand naar wie ik toe kan gaan. Als ik me rot voel, dan kan ik deze vriend of vriendin bellen. En dan daarmee gaan praten.
Ja.
Je hoeft het echt niet alleen te doen. Sterker nog, ik denk dat het echt wel belangrijk is om iets te hebben waar je bij terecht kan met je gevoel.
Absoluut, absoluut. 100%. Je moet altijd, ik zeg altijd, je moet één iemand hebben die jouw accountability coach is, zeg ik altijd wel. Ik ben meer ook vaak, ik ben nu aan de slag met iemand die ook een gezin heeft. Heel veel meiden die bij mij in behandeling zijn, die hebben echt een gezin. Dus heel veel bal in de lucht te houden, zeg maar. En vaak hebben ze gewoon alleen, en dat geldt voor iedereen, iemand nodig als stok achter de deur om het eigenlijk in feite te doen. En het is natuurlijk wel extra fijn als iemand dan ook wel wat ervaring heeft. Maar dat hoeft natuurlijk niet altijd. Ik bedoel, ja, die heb je niet altijd in je omgeving.
Nee.
Maar als iemand het alleen al begrijpt, nou, that's all you need. En echt mensen die van je houden, die hebben ook vaak wel de behoefte om zich te gaan inlezen. Weet je, dat is ook wel, zie ik ook vaak bij cliënten, dat hun partners of hun vrienden er echt ook gewoon een boek van Tabitha kopen, weet je wel. Dat vind ik echt wel heel gaaf om te zien.
Ja. Ja, er zijn ook wel, dat als je het idee hebt van, oké, deze persoon kan me misschien wel gaan begrijpen, maar die begrijpt me nu nog niet. Inderdaad, deel boekentips of artikelen. Stuur ze naar de website van Proud to be Me bijvoorbeeld. Daar vond ik ook altijd dat er toch wel goede informatie op stond. Mm-hmm. Gewoon die heel fijn uitlegt van hoe gaat het er aan toe in het hoofd van iemand met een eetstoornis. En welke gevoelens kunnen opkomen als je uiteindelijk kiest voor herstel. Dus dat kan ook wel heel erg helpen.
Ja, ja. Nee, ik denk uiteindelijk gaat het erom dat luister naar je gezonde zelf. En waar gaat je gezonde zelf naar uit? Welke behandeling is dat? En als dat iets is waar jouw familieleden, jouw vrienden niet achter staan, ja, dan zal je toch echt moeten gaan lullen als brugman, om het maar zo te zeggen. Om uit te leggen waarom die hulp voor jou passend is. En dan is het natuurlijk ook wel tijd om jezelf te gaan bewijzen.
Precies, daarin. Niet alleen lullen als brugman, ook handelen als brugman.
Niet lullen, maar poetsen eigenlijk.
Ja,
hè?
Precies.
Ja, nee, anders is het...
Ga het maar bewijzen als je inderdaad... Ja. Dat je inderdaad gaat doen wat je zegt dat je gaat doen.
Precies, ja. Ja, want die eternis die wil natuurlijk ten alle tijde voorkomen dat jij een stapje vooruit gaat.
Ja.
Dus dat is natuurlijk wel een kritische noot hier. Maar ik denk dat... heb jij nog bepaalde dingetjes die je wil belichten hierin?
Nee, ik denk het niet eigenlijk.
Nee, ik denk dat dit wel gewoon... Weet je, luister naar je onderbuikgevoel. Iedereen heeft dat onderbuikgevoel en probeer daar ook echt gehoor aan te geven. En ook je eetstoornis heel serieus in te nemen. Als je merkt dat je, als je zoiets hebt van, weet je, ik sta met mijn rug tegen de muur, ik weet het allemaal niet. Het liefst zou ik nu een kliniek willen binnenwandelen en handvaten krijgen. Dan moet je dat lekker doen, weet je. Doe vooral wat bij jou past. En als iets echt niet werkt, ja, probeer dan een andere manier. Toch?
Precies, ja.
Ja, herstellen is ook een beetje met vallen en opstaan.
Absoluut, het is gewoon ook gewoon proberen en kijken wat wel werkt, kijken wat niet werkt. Maar inderdaad, wat je zegt, als je merkt het werkt niet, dan moet je ook daadwerkelijk iets anders gaan doen.
Precies.
En dat geldt hetzelfde voor als je merkt van, oké, een kliniek werkt niet. Dat ligt niet alleen maar omdat die kliniek op zo'n lelijke plek in de stad ligt. Dat ligt ook aan hoe je daar gaat herstellen. Dus als je merkt dat werkt niet, oké, dan kan je thuis dus andere dingen gaan doen. Of als je merkt thuis herstellen werkt niet, dan kan je naar een kliniek gaan. Maar dan moet je ook dingen gaan aanpassen. Dan kan je niet naar een kliniek gaan en daar jezelf de eetgestoorde gedrag voor zetten natuurlijk. En alsnog verwachten dat je gaat herstellen.
Ja.
Dus neem daar ook je verantwoordelijkheid in.
Ja, er zijn talloze coaches, therapeuten, psychologen die echt wel... we hebben er niet misschien heel veel in Nederland, maar er komen er wel steeds meer bij die wel enigszins weten hoe het werkt. En ik merk ook dat er steeds meer interesse is in... Goh, hoe werkt het nou uiteindelijk? Ik heb nu ook gewoon therapeuten die uit de klinieken gewoon vragen aan mij van... Oké, mijn cliënt heeft heel erg last van eetbuien. Is dat heel slecht? Want zij zegt dat het helemaal dat het oké is. En dan zijn ze wel heel erg willing to learn. En niet iedereen helaas is zo, maar ik zie wel een verschuiving daarin. Dus ik hoop alleen maar dat het beter wordt. En ik neem dat ook, daar gaan we voor. Ja, dus jongens, herstellen in je eentje kan. Alleen als je iemand... als confident kan vinden. Dat zou wel heel fijn zijn.
Ja.
En
dat maakt het proces gewoon een stuk minder.
Absoluut. Alright. Nou, dat was aflevering 2 alweer van The Recovery Club. En vergeet ons niet te volgen. Laat een review achter of een comment. En dan zien we jullie. Of nee, niet.
We zien jullie niet, maar jullie horen ons volgende week weer.
Ja, ik ben hier even stoppen.